Welkom allemaal. Welkom bij dit vragenuur van 30 november 2022. Dat is het jaar waarin we leven. Er zijn 5-6 vragen aangeleverd. De reep chocolade wordt deze week uitgereikt aan mevrouw Godijk. Wij vonden dat wel de meest politieke vraag. Dat is een zwaar criterium bij de beoordeling van de vragen. Verder zijn het overzichtelijke vragen. Het lijkt erop dat onze aanhoudende aandacht voor het stellen van de goede vragen zijn vruchten afwerpt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Zijn er van de kant van het college nog mededelingen? Nee, niemand. Dan gaan we meteen door met de vragen van mevrouw Godijk over de loods in Vinkhuizen, studentenstad. Ga er gang.
Ja, dankjewel voorzitter, ook voor de chocoladereep. Het is al bekend dat Groningen een groot tekort heeft aan evenementenlocaties. We hebben hier het vorige week ook met elkaar over gehad. Het college heeft toen ook gezegd, ja, we moeten echt op zoek gaan naar meer evenementenlocaties. Nou is er volgens onze fractie een hele mooie locatie die ook al in het verleden verschillende dingen heeft georganiseerd voor heel veel verschillende doelgroepen in de stad. Maar hebben een beetje ruzie met de omgevingsvergunning die daar geldt. En zoals in de inleiding ook vermeld, heel veel mag er wel, maar een bepaald aantal zaken niet. En mijn vraag aan het college is het college bereid om de omgevingsvergunning aan te passen, zodat er ook grotere evenementen plaats zouden kunnen vinden?
Wethouder van Nierhuis.
Dank voorzitter. Ja, om meteen maar met het laatste te beginnen, daar willen we dat proces zullen we met de eigenaar ingaan van de loods. Het is zo dat de loods een vergunning strijdig gebruik verleend heeft gekregen ooit. Het is natuurlijk een bedrijventerreintje. We hebben gezegd, nou, daar kan best iets van horeca plaatsvinden. Dus een vergunning strijdig met gebruik, volgens wat volgens bestemmingsplan mogelijk is. En die vergunning is verleend voor horeca categorie 3. Daar is de eigenaar zich ook van bewust. Daar hebben we ook vaker contact over gehad. Dus dit, ik lees ook SICOM, het college leest ook SICOM, maar het was niet helemaal een overval zoals het daar geschetst is, denk ik. In die zin dat er wel gewoon vaak contact is geweest tussen de eigenaar, de uitbater en de gemeente. Daar waren dus besloten feestjes toegestaan, bijvoorbeeld een keer een bruiloft of dat soort dingen. En het verschil zit een beetje in van, speelt muziek, versterkt de muziek de hoofdrol? Is dat eigenlijk het ding van het feest of is dat een bijrol in de gelegenheid? En wat je daar dan ook in moet meewegen is bijvoorbeeld, hoe is het met parkeren geregeld? Allerlei zaken horen daarbij, zoals we dat als gemeente gewend zijn, werkende vanuit goede ruimtelijke ordening. De eigenaar heeft ook in het verleden wel eens gevraagd van, kan ik naar horeca categorie 4? Daar zijn gesprekken over geweest. Twee keer is dat vanuit de gemeente gezegd van, nou, daar gaan we eigenlijk niet aan meewerken, want wat u graag wilt op die plek, dat past dan niet zo goed. Dus dat hangt ook heel erg vanaf van, ja, wat gaat de eigenaar precies doen? Daar heeft inmiddels weer een gesprek over plaatsgevonden. Bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren is er iets veranderd. Ten aanzien van wat meneer in zijn hoofd heeft, wat hij daar wil gaan organiseren, is iets veranderd. Dus dat heeft eigenlijk tot twee dingen geleid. Enerzijds dat we zeggen, we gaan nu de boete die genoemd werd in het artikel niet innen. En we gaan met elkaar even het gesprek aan of we toch naar die categorie 4 kunnen. Dat moeten we zien als een procesafspraak waarvan de uitkomst nog onzeker is. Dus dat betekent dat, zoals te doen gebruikelijk, de gemeente medewerking verleent aan het proces. Wij ook intern nog steeds onze eigen afweging kunnen gaan maken, willen we dit doen. Maar dat ook iedereen die belanghebbende is, ook zijn mening kan geven. Dus de omgeving kan ook aangeven dat ze dit wel of niet willen. En de uitkomst staat dus nog niet vast van dat proces. Maar we gaan het wel met een welwillende blik aan als gemeente. Anders zouden we er niet aan beginnen.
En nou is de vraag, hebt u ook gescoord met deze vraag? Mevrouw Godijk.
Dankjewel voor het duidelijke antwoord. En heel mooi om te horen dat dit proces gestart gaat worden. Ik vroeg me af of de wethouder ook enkele zaken kan noemen die belangrijk zijn voor deze afweging. Dus naast inderdaad het parkeren, zijn er meer zaken die daarin meespelen?
Dank voorzitter. Dan moeten we gewoon echt in de breedte naar de goede ruimtelijke ordening kijken. Dus wat speelt er precies qua geluid en andere vormen van overlast, qua parkeren, verkeer, noem maar op. Eigenlijk alle dingen die, die je normaal gesproken ook afweegt bij een verandering van bestemming. Dus daar wordt gewoon in zijn volle breedte even naar gekeken. En ja, wat dat betreft denk ik van nou, er wonen niet direct mensen omheen, dus misschien zou het best wel eens kunnen lukken. En tegelijkertijd, ja, ik kan nog niet bedenken, of wij kunnen als college nog niet bedenken wat er allemaal zou kunnen leven in de omgeving. Dus dat is ook wel echt heel goed om dat eens even actief op te gaan halen door te zeggen dat we dat proces ingaan, mensen de ruimte en de tijd te geven om daarop te reageren. En dan nou, gaan we wel zien of het gaat lukken.
Dank u wel. Iemand anders nog hierover? Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de vragen van de fractie van D66 over inwoners aan de Friedemalaan met een aansluiting Warmtestad. Mevrouw Poelstra.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is hier met name een beetje fout gegaan in de communicatie, denk ik. En dat mensen die aan de Friedemalaan wonen en misschien ook andere locaties van Warmtestad met een andere aansluiting dan andere mensen in het land, WKO-aansluiting, dat er niet duidelijk is dat zij dus daar onder een ander regime vallen. En ja, nu hebben zij al die tijd gedacht dat zij ook recht hebben op de korting op hun energierekening. En vandaar dat ik deze vraag stel.
Mevrouw Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, even voor de helderheid, de verrekening van de tegemoetkoming in de energiekosten van €190 verloopt via de elektriciteitsrekening. En dat geldt dus ook voor klanten met een aansluiting op een warmtenet. En de Rijksoverheid is verantwoordelijk voor deze compensatieregeling en kent deze ook toe. En de elektriciteitsrekening en daarmee de uitbetaling van de Rijkscompensatie zijn gekoppeld aan een geregistreerde elektriciteitsaansluiting. Voor kennis is dat de EAN-aansluiting. Nou, de bewoners van de Friedemalaan zijn via hun verhuurder Nijssee aangesloten op één gezamenlijke collectieve EAN-aansluiting. Maar de Rijksoverheid kan niet uitlezen hoeveel huishoudens er gebruik maken van zo'n gezamenlijke elektra-aansluiting. En daardoor ook niet bepalen aan wie de financiële compensatie moet worden uitgekeerd. Dus dat is echt een probleem. Zo kunnen bijvoorbeeld ook bedrijven achter zo'n aansluiting zitten die geen recht hebben op die compensatie. Nou, dit leidt er vooralsnog toe dat ook de bewoners van de Friedemalaan geen aanspraak hebben kunnen maken op die compensatie van €190. En Warmtestad deelt het standpunt, de gemeente ook, dat dit een onwenselijke en vervelende situatie is voor de bewoners. Nijenstee is de elektriciteitsleverancier voor de bewoners van de Friedemalaan. En de rol van Warmtestad is dat die verzorgt, dus in opdracht van Nijenstee, de verdeling van de elektriciteit en de facturatie. Warmtestad en Nijenstee hebben daarom nauw contact met elkaar over de ontstaande situatie. Via de branchevereniging AEDES van de woningcoöperaties wordt door Nijenstee bij de landelijke overheid ook een oplossing gevraagd voor dit probleem. Met als inzet dat die binnenkort duidelijkheid overkomt. Dan misschien nog tot slot met betrekking tot warmte. Dus dat is wat Warmtestad levert. Tot betrekking tot de warmte hebben de bewoners van de Friedemalaan per woning een aparte meter. En daarmee komen zij wel in aanmerking voor het prijsplafond voor de afname van warmte. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nadere vragen? Mevrouw Poelstra.
Dank u wel, ook voor de beantwoording. Het is me nog niet helemaal duidelijk. Ze komen dus wel aanmerking voor het prijsplafond, maar nog niet voor de compensatie. Want het is volgens mij wel duidelijk, dus ze hebben een aparte meter. Is dat voor de gemeente en voor Warmtestad dan wel inzichtelijk, om dat dan wel met Nijenstee af te stemmen?
Wethouder. Voor warmte is een aparte meter en daar is het prijsplafond. Dus het Warmtestad levert ook de warmte, die is daarvoor verantwoordelijk. Voor de elektriciteit is het slechts één meter voor het hele gebouw. En daar levert Warmtestad de elektriciteit ook, maar alleen de facturatie. Dus bij de elektriciteitsrekening, dat is echt een probleem. De landelijke overheid moet het in feite oplossen. Omdat zij ook die €190 die compensatie ook uitvoert. Zij voeren die regeling uit. Maar zij voelen zich onmogelijk om in dit geval die regeling uit te voeren, terwijl het wel terecht zou zijn. Ja, tot zover. Dus dat is, ja, het is een soort een moeilijke situatie. Dus dat landelijk moet opgelost worden en er wordt aandacht voor gevraagd via de overkoepelende organisatie AEDES.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de vragen van het CDA. over een noodpakket in relatie tot de maatregelen van het Rijk. Meneer Van Jaarsveld.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen aan wat op papier staat, dus ik kijk uit naar de beantwoording.
Maar misschien kunt u voor het publiek toch even kort toelichten waar het u over gaat.
Maar voorzitter, ik heb zo'n keelpijn. Maar goed, dan gaan we.
Dan lees ik het u eventje voor.
Oh, dank.
De gemeente heeft ingestemd met een noodpakket om Groningse huishoudens te ondersteunen. En er is steeds meer bekend geworden over de uitwerking van die maatregelen die het Rijk treft. Vorige week werden nieuwe berekeningen achter die verschillende toeslagen openbaar. En daar werd duidelijk dat de kinderopvangtoeslag voor meer kinderen meer uren bereikbaar worden, omdat het urencriterium voor werkende ouders vervalt. En het Rijk communiceert dat de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de zorgtoeslag worden verhoogd en verbreed qua inkomens. En daar hebt u een aantal vragen over. Wethouder Eikenaar.
Voorzitter, dank u. Allereerst de vraag of het college bekend en bereid is of te onderzoeken of gemeentelijke noodpakketten Groningers kunnen benadelen doordat ze hierdoor een hoger inkomen zouden hebben en bijvoorbeeld niet meer in aanmerking zouden kunnen komen voor toeslagen. Nou, het antwoord daarop is vrij simpel. Deze energiecompensatie heeft geen invloed op het vaststellen van de hoogte van iemands inkomen, dus heeft ook geen effecten op toeslagen. Dus dat is het antwoord vrij simpel en volgens mij geruststellend. De tweede vraag was of het college de angst deelt dat Groningse minima en middeninkomens zich misschien gedwongen voelen bijvoorbeeld hun vrijwillig eigen risico te verhogen vanwege de financiële situatie bij hun thuis. Ik kan u zeggen dat uiteraard die zorg wordt gedeeld, want je ziet gewoon op dit moment dat mensen gedwongen worden om te besparen op kosten die ze dagelijks hebben. Dus daar valt uiteraard ook alles onder wat samenhangt met een zorgverzekeraar of voor zorgverzekering, of dat nou gaat om een aanvullende verzekering en het wel of niet afsluiten daarvan, of het verhogen van het eigen risico om daarmee de premie, maandelijkse premie te drukken. En dat is ook de reden dat het college heeft gekozen om de regeling zoals die gemaakt is, het noodpakket, ook ter beschikking te stellen voor de groep van 120% tot 140% op het sociaal minimum. Die komen in aanmerking van €600. En wellicht dat ik u via u deze gelegenheid ook kan gebruiken, dat heb ik net ook in de media gedaan, om op te roepen aan mensen om op het moment dat ze een inkomen van 120% tot 140% van het sociaal minimum hebben, om zich ook daadwerkelijk te melden. Want ik kan u zeggen, het gaat goed met het uitkeren van de bedragen aan de verschillende mensen. Tot 120% van het sociaal minimum hebben inmiddels meer dan tegen de 20.000 mensen een bedrag ontvangen op hun rekening. En ook veel mensen met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum melden zich. Er zijn ongeveer 3000 aanvragen binnengekomen die vermoedelijk daarop betrekking hebben. Maar we hebben de inschatting gemaakt dat het 6000 mensen zou moeten betreffen. Dus mensen hebben nog tot 31 december om een aanvraag in te dienen. En er moeten dus nog veel mensen in de gemeente rondlopen die daarvoor in aanmerking komen, maar nog niet een aanvraag hebben gedaan. En hen zou ik ook zeker willen aanmoedigen om zo'n aanvraag wel te doen. En als men twijfelt over het inkomen, bijvoorbeeld contact op te nemen met de gemeente of met de WEI, om te kijken of ze daarvoor in aanmerking komen. Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel. Vervolgvraag, die moet u echt zelf stellen dan.
Ja, dank u. Dank aan de wethouder voor een duidelijk antwoord. Ik was benieuwd op dat eerste punt over die noodpakketten. De wethouder geeft aan dat in ieder geval die energiecompensatie, meende ik, noemde hij, geen invloed heeft op inkomens. We hebben in de vraagstelling bijvoorbeeld ook naar die IIT gevraagd. Of andere onderdelen geldt het voor het geheel dat het geen invloed heeft, of alleen voor die energiekorting, kort ter verduidelijking. En over het tweede punt, fijn dat die angst wordt gedeeld en dat er ook natuurlijk dingen tegenover staan. Ook fijn dat het goed gaat met de mensen die zich melden, alleen natuurlijk altijd beter kan. Kunnen we nog iets als gemeente doen om mensen te informeren van joh, alsjeblieft, schroeven dat eigen risico niet te ver op. Ziet hij daar nog mogelijkheden?
De wethouder.
Op de eerste vraag, ik heb net de individuele inkomenstoeslag niet expliciet genoemd, maar die hoort daar ook bij. Wat het tweede punt betreft, we hebben echt alles uit de kast getrokken qua communicatie om mensen erop te wijzen. Ik bedoel, ik kan hier de lijst voorlezen wat we allemaal gedaan hebben, maar dan zijn we echt nog wel even bezig, zullen we zeggen. De reden dat ik vanmiddag in de media die oproep ook heb gedaan, is deze reden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus we doen echt alles, maar als u nog ideeën heeft, kunt u ze altijd bij me kwijt. Dus als we het dan nog niet doen, dan doen we dat er nog bij, zullen we zeggen. Maar ik ben in de ik heb de indruk dat we echt alles doen wat er mogelijk is. Dus daar zal het niet aan liggen.
Meneer Van Jaarsveld.
Mijn punt hierover, en ik waardeer dat en ik herken ook al die vele oproepen. Mijn punt is niet per se alleen dat mensen zich moeten melden, of dat het college alles in doet om mensen zich te laten melden voor die steunpakketten. Maar ook puur de angst dat een heleboel mensen ook die niet in aanmerking zullen komen binnen die 140% zullen denken, joh, ik kan tientjes per maand gaan besparen door het vrijwillige eigen risico volle bak open te draaien. En ik vraag of het college specifiek op dat punt nog het idee heeft dat ze wat meer kan doen.
De wethouder.
Nou, kijk, ik vind het lastig om op mensen een individuele situatie om te zeggen van dat zou u wel of niet moeten doen. Dat hangt ook van de persoon, dat hangt ook van de keuze af van die persoon en hoeveel men zelf inschat de kans om ziek te worden, zullen we zeggen. Los van het feit wat ik van de eigen risico überhaupt vind. Maar dat is een discussie apart, zullen we zeggen. Maar uiteindelijk is dat om mensen zelf. Wat ik wel zou willen zeggen is aan mensen, en ik dat mensen zich vaak te laat melden, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening, op het moment dat de problemen al boven het hoofd zijn gegroeid. En die oproep heb ik ook voortdurend gedaan, dat zou ik hier nog wel een keer willen doen. Meld je niet te laat. Op het moment dat er beginnende problemen zijn, dan zijn die vaak nog makkelijker op te lossen. Aan de andere kant begrijp ik ook wel waarom mensen zich bijvoorbeeld te laat melden. Dat is omdat mensen toch terecht, denk ik, in hun eigen leven geneigd zijn om problemen zelf eerst op te lossen en eerst reserves te doen en allerlei bezuinigingen te doen. En dat begrijp ik ook volkomen, want je wil niet afhankelijk zijn van een ander of van een instantie. Dat begrijp ik ook volkomen. Maar toch, desondanks dat gezegd hebbende, het pleidooi, hoe sneller je meldt, hoe sneller de hulp ook kan en hoe kleiner de problemen ook zullen blijven.
Dank u wel. Ja, meneer Van Veen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als suggestie nog wel, meneer Eikenaar, de bushokjes en de posten in de stad. Ik denk dat daar ook nog wel potentie zit. Maar ik had eigenlijk ook nog een vraag over die 31 december die ik nu hoor. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat er niet zo'n harde deadline op zit. Is die 31 december vanuit de gemeente gekomen of is dat landelijk beleid?
Kijk even rond of er nog meer van zulke aanvullende vragen zijn. Anders blijven we bezig. Dan kan de wethouder dat in één keer meenemen. Niet? De wethouder.
Nee, die deadline zit er vanuit de gemeente op. En dat is om de regeling ook niet door elkaar te laten lopen. Want er komt volgend jaar weer een pakket met €1300. Dus dat is ook om dingen gescheiden te houden. Het was echt een expliciet verzoek vanuit de uitvoering om dat niet door elkaar te laten lopen. Omdat het dan nog ingewikkelder zou worden. Dat is de reden dat daarvoor gekozen is. Gezien het feit dat we nu al 20.000 mensen hebben bereikt, dus bijna meer dan de prognose was rondom die €200 die bovenop de €1300 kwam, denk ik ook dat het op zich zelf geen probleem. We hebben nog een maand. En we gaan ons uiterste best doen om iedereen binnen die periode te bereiken. En daarna komt er weer een nieuwe periode en zullen we de ervaringen die we met dit pakket hebben opgedaan, weer gebruiken om het volgende pakket samen te stellen, om te kijken hoe dat er dan uit moet zien. Maar dat is voor later. En uw suggestie voor de communicatie heb ik gehoord.
Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen en de ChristenUnie over een forse toename van het aantal thuis- en daklozen. Mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn fractie en de fractie van de ChristenUnie trekken al gedurende langere tijd gezamenlijk op met betrekking tot dit vraagstuk. En wij volgen zeg maar ook elke ontwikkeling op de voet. Daar vinden we elkaar ook altijd. Wij hebben grote zorgen over het feit dat er binnen een jaar een explosieve toename van thuis- en daklozen heeft plaatsgevonden. En met name over jongeren. Daar maken we ons ernstige zorgen over. En als we dan ook zien dat dat een direct verband heeft met het feit dat jongeren buiten de jeugdhulp vallen. Dus daar zit een gat tussen als je 18 plus bent en geen huisvesting hebt. Dat daar dus ook eigenlijk die explosieve stijging vandaan komt. Wat wij ons afvragen is, herkent de gemeente Groningen deze signalen? Speelt het ook hier in de gemeente Groningen? En hoe zit het met de opvangcapaciteit? Is er ook opvang voor specifiek deze jongeren? Daarover zouden we graag van de wethouder een reactie ontvangen. Dank u wel.
Mevrouw Jongman.
Dank u wel. Ja, hij doet het. Het college leest ook nos.nl, dus dezelfde berichten die u hebt gelezen, heeft het college ook zeker gelezen. En als ik dan even specifiek doorga naar de Groningse situatie, is het zo dat wij jaarlijks inventariseren, weliswaar achteraf bij de opvanginstellingen, het aantal dak- en thuislozen. En uit de cijfers van 2020 en 2021 blijkt dat het aantal dak- en thuislozen, iemand is eentje te veel, maar in die zin ook onder jongeren wel stabiel is. Te weten 709 in 2020, 706 in 2021, waaronder 179 jongeren in 2020 en 180 in 2021. En begin volgend jaar gaan we ook weer kijken naar de situatie zoals die was in 2022. Maar kijkend naar de actuele situatie, want dat is eigenlijk waar u denk ik het meest aan refereert, blijkt uit navraag die we ook gedaan hebben bij al onze opvanginstellingen, dat er geen sprake is van een specifieke toename van het aantal dak- en thuislozen hier in Groningen. Het is weliswaar redelijk druk bij de volwassenopvang. En als je het dan hebt over de specifieke jongerenopvang, daarvan geldt dat er nog steeds voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Los van het feit dat we natuurlijk helemaal liever geen jongeren in de opvang willen. En daar hebben we ook op diverse manieren leveren daar inzet voor. En we hebben u daar onlangs ook een brief over gestuurd. Namelijk in de brief Voortgang Groninger projecten aanpak dak- en thuisloosheid 22. En daarin informeren we u over een aantal maatregelen als de preventiescan dakloosheid. Over ons project aan de Grevekaheerd, over het project Kamers met Aandacht, over een app waarin jongeren zich kunnen melden als ze wel in een noodsituatie zijn. En over de out-of-the-box mogelijkheden die er zijn om te kijken als je in problemen zit. Dus kortom, in Groningen geldt het niet, maar we blijven het zeker op de voet volgen.
Dank u wel. Mevrouw Mengen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank u ook voor uw beantwoording van deze vragen. Maar toch bereiken ons berichten van gebiedswerkers dat zij constateren dat er een toename is, met name onder jongeren die thuis en dakloos zijn. Dus er vindt wel een verschuiving plaats. En u geeft aan dat dat achteraf geïnventariseerd wordt. De aantallen, of dat is toegenomen. Maar als we dus kijken naar de huidige ontwikkeling in de praktijk, dagelijkse praktijk, dan vindt dat wel plaats. Hoe beoordeelt u dat?
Nee, het uiteraard is wat ik zei ook niet dat er ineens nu. We kijken per jaar zeg maar wat de aantallen zijn. Maar uiteraard, als iemand zich meldt, zeggen we niet, nou, het is pas aan het eind van het jaar gaan we naar de aantallen kijken. Nee, op het moment dat iemand hulp nodig is, gaan we dat bieden. En ik gaf u wellicht in een wat tussenzin aan dat er voor de specifieke jongerenopvang geldt dat er nog steeds plaatsen zijn. Dus als iemand zich meldt, hebben we daar gewoon plaats voor op dit moment. Evenals ook in de volwassenopvang, omdat we daar ook in deze specifieke situatie ook nog weer een boot voor hebben voor de zogeheten winteropvang. Dus kortom, het zou kunnen zijn dat als we nu terugkijken op 22 dat het toegenomen is. Ik gaf u net even de cijfers van 20 en 21. Maar hoe dan ook, is er binnen onze gemeentegrenzen een plek voor deze jongeren om ze op te vangen.
Mevrouw Mengers.
Sorry, laatste vraag. Maar stel, absoluut niet wenselijk, hè? Maar stel dat er in één keer een explosieve toename zou plaatsvinden hier in de gemeente Groningen. Hoe snel kan de gemeente Groningen dan schakelen met opvangplekken aan te bieden?
het is een theoretische situatie waar het over hebt. Maar wat wij niet willen is dat wij jongeren onder de brug laten slapen of wat dan ook. Dus ik denk dat als ik dan naar de... Ik spreek nu voor de aanbieders, want dat is de zorg die zij verlenen en bieden. Maar ik weet zeker dat als dit signaal binnen zou komen, dat al onze aanbieders hun uiterste best zullen doen om al deze jongeren een plek te geven. En dan hebben we vervolgens, net als in andere situaties, misschien ook een noodsituatie. Maar we zullen hen zeker niet onder de brug laten slapen, maar hen voorzien van in ieder geval een bad, bed en brood. En dan kijken wat we verder met deze situatie aan moeten. Maar wat we dus veel liever willen, en daarom noemde ik ook die andere projecten zojuist, dat we kijken in wat voor situatie zitten jongeren, waardoor ze misschien dakloos raken. Soms, elke situatie is er weer één. Ik heb vorig jaar met een heel aantal van deze jongeren ook om tafel gezeten. We werken ook aan schulden, we werken ook aan hoe gaat het thuis. Heel veel met scholen werken we samen. Nou, ik kan u nog een half uur vertellen over wat er gedaan wordt om jongeren te helpen te voorkomen in zo'n situatie te komen. En daar werken we, nou ja, wat ik al aangaf, ook hard aan. Dus liever helemaal niet. En als dat zo is, zorgen we altijd voor een plek voor ze.
Dank u wel.
Dank u wel. We gaan naar de vragen van de Partij van de Arbeid over de openingstijden van de universiteitsbibliotheek.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eerder hebben we in deze raad al uitgebreid gesproken over de situatie van studenten in relatie tot energiearmoede. En we zijn nu ook in een clubje raadsleden met de wethouder specifiek in gesprek over die 3 miljoen, hoe we die doelmatig en rechtmatig bij studenten kunnen krijgen. Maar de realiteit is dat er nu ondertussen nog niks staat. En dan komt juist nu dus ook de universiteit met dit besluit. Wat we wel begrijpen vanuit een soort van individueel universiteitsstandpunt. Maar natuurlijk collectief gezien heel onhandig. Omdat al die studenten daardoor wel niet daar op tijd heen kunnen. Dus daarom deze vragen aan het college. Specifiek voor de UB, maar ook algemeen voor andere studenteninstellingen in de stad.
Ja, mevrouw Jongman die spreekt voor mevrouw Bloemhoff.
Namens wethouder Bloemhoff deze antwoorden, zei ze elders in het land. De universiteitsbibliotheek heeft inderdaad de openingstijden aangepast. En dat doen ze dus door de week van 9 tot 10 en het weekend van 10 tot 8. In de tentamenperiode, niet onbelangrijk om te noemen, blijven de openingstijden ongewijzigd. En dan is de UB nog steeds open van 8:30 tot 12:00 s'nachts. Daar zijn we blij mee. En de uren die nu geschrapt zijn of worden, zijn gekozen op basis van een analyse van de bezettingscijfers. En de bezoekersaantallen zijn tijdens de geschrapte uren heel laag. En op deze manier kan de rug energie besparen, wat we denk ik met z'n allen ook een goed en nobel streven vinden. En ze hebben dat uitgesproken als een proef van een jaar. En na een half jaar gaan ze evalueren, in overleg ook met de universiteitsraad, wat de stand dan van zaken is. Wij hebben daar als gemeente geen rol in. En als we dan even kijken naar de bezettingscijfers, lijkt het ons een maatregel die wel overwogen genomen lijkt. Wij zullen daarom ook geen separate afspraak maken over deze kwestie met de rug. Maar we zullen wel in onze reguliere overleggen, die regelmatig zijn, met het CVB van de rug aandacht vragen voor de energiesituatie van studenten in bredere zin. En dan eigenlijk uw tweede vraag, van hoe zit het dan met die regeling? Ja, in principe kunnen alle maatschappelijke organisaties een beroep doen op deze regeling. En we sluiten op voorhand geen organisaties uit. Maar wel denken we dat voorliggende maatregelen voorliggend moeten blijven. Dat wil zeggen dat we willen ondersteunen waar nodig, maar wel denken dat organisaties die in overwegende mate worden gefinancierd vanuit overheden of koepelorganisaties hun blik in eerste instantie daarop zouden moeten richten. Maar tegelijkertijd zijn we met deze regeling, hij kwam net ook al even aan de orde, zijn we deze regeling nog aan het uitwerken. En daar zullen we hier dus later op terugkomen. Tot zover mijn antwoord, voorzitter.
Mevrouw Bernabella.
Ja, ik had nog een aanvullende vraag. Want als ik zat te denken van ja, als het dan dicht gaat, is het dan niet overdruk in het toch al drukke forum? En hoe wordt dat dan opgelost?
De wethouder, de heer Heijner heeft ook nog een aanvullende vraag.
Ah, ik heb meer een aanvullende opmerking. Maar, ik snap niet zo goed waarom we die discussie hier voeren. Volgens mij is het een discussie die binnen de universiteitsraad gevoerd moet worden en niet hier binnen de gemeenteraad. Dus dat wil ik even meegeven.
Daar zei de wethouder net ook al iets over. De wethouder.
Ja, daar zullen we natuurlijk naar blijven kijken. Ik denk dat op meer plekken waar mensen samenkomen, als het echt koud gaat worden, voor mij gaat het komende weekend wat kouder worden, daar zal het drukker worden. Daar zal het forum ook naar bevindt handelen. Overigens kunnen best veel mensen in het forum, hebben we van eerdere bijeenkomsten wel gemerkt. Maar uiteraard zit aan alles qua veiligheid wel een grens. Dus ik neem aan dat het forum dat zelf ook monitort. En uiteraard zullen we kijken wat die effecten zijn. Maar ik denk ook in de buurthuizen, maar misschien ook op andere plekken waar mensen graag samenkomen, zal het wellicht wat drukker worden.
Dank u wel. Kunnen we het hierbij laten? Dat is het geval. Dan dank ik u voor uw bijdrage en kritische vragen. En graag tot een volgende keer.